Zo, goeiemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn. En samen met jullie bij Gods woord stil te staan. Ik wil het vanochtend met jullie hebben over de vraag, hoe vinden wij erkenning? Hoe vinden wij erkenning voor wie wij zijn? En ik weet eigenlijk wel zeker dat ieder mens op zoek is naar erkenning. En dat begint al als je jong bent, als een klein kind, wil je graag bevestiging van je ouders krijgen dat je het goed doet. Dat je er mag zijn en dat je geliefd bent. En ik weet uit ervaring, vanuit de jeugdzorg, dat dat in heel veel gezinnen ontbreekt. En ik weet ook zeker dat hier vanochtend mensen zitten die in hun jeugd niet de erkenning hebben gekregen van hun ouders die ze wel verdienden. Of misschien ook niet de erkenning hebben gekregen van de mensen om hen heen die ze verdienden. Van klasgenoten, maar ook van de leraren op school. En misschien zit je hier vanochtend en ja, zit je hier ook met het idee van ja, maar ik vind nu ook nog niet mijn erkenning. Ik voel me nu ook nog niet gezien en gehoord. Op je werk, op school, bij vrienden. En misschien wijt je dat ook aan dat je anders bent. Dat je je ook anders voelt dan anderen. Of dat je er anders uitziet dan anderen. En het kan heel naar zijn als je met dat gebrek aan erkenning kampt. Ik herinner mij een jongen in Amsterdam in de Bijlmer. Dat is niet de beste plek om op te groeien. En die jongen die keek scheel. En hij had een licht verstandelijke beperking. En thuis ja, werd er vooral tegen hem geschreeuwd, niet normaal gepraat. En hij mislukte op alle fronten. Hij had ook al delicten gepleegd, daarom had ik hem in begeleiding. En ik zei tegen hem van, joh, weet je, en dat was ook echt zo, dat meende ik. Want dat was in de grond van zijn hart echt een goede jongen. Ik zei, joh, je bent echt, in de grond van haar hart ben je echt een goede jongen. Je hebt alleen soms de verkeerde keuzes gemaakt. En toen zei hij, dank je wel, dit is de eerste keer dat iemand dat tegen me zegt. En dat is toch eigenlijk wel heel verdrietig, als dat soort dingen gebeuren. En hoe gaan we daar dan vervolgens mee om, als je niet genoeg erkenning krijgt? Nou, daar kan je op verschillende manieren mee omgaan. Ik wil er in ieder geval twee noemen. De eerste is dat je anderen heel erg gaat pleasen. Dat je een ander, de slaaf van ander wordt. Dat je precies gaat doen wat die ander wil, om maar die erkenning te krijgen. Om maar gezien te worden, om maar in je binnenste gevuld te worden, om dat lege gevoel kwijt te raken. Je gaat rennen en vliegen voor anderen. En dat zie je best wel vaak bij vrouwen terug. En je ziet het ook best wel vaak onder christenen terug. Want ja, ook onder christenen zie je toch wel heel vaak veel negativiteit. Meer een gerichtheid op de zonde dan een gerichtheid op de vergevende genade die we in Jezus Christus hebben. Maar wat ook kan gebeuren is dat mensen zich gaan overschreeuwen. Dat ze verbaal om zich heen gaan slaan. Ik kan u vertellen uit persoonlijke ervaring dat ik zo iemand wel was. Thuis een behoorlijk negatieve opvoeding gehad. Vooral een opvoeding van moeten. Een opvoeding van veel wetticisme. Verder ook niet zo'n hele makkelijke jeugd gehad. En hoe ga je er dan mee om? Nou, ik werd letterlijk groot. Je werd toch wel gezien. Ik denk, nou dan ga ik maar verbaal om me heen slaan. En ik moet u zeggen, als ik daarop terugkijk, heb ik behoorlijk wat schade daarmee aangericht. Ja, je gaat je dus of aanpassen, of je gaat jezelf bewijzen. Aanpassen door maar een ander te pleasen, om toch maar die bevestiging te vinden. Of jezelf bewijzen. En als je dat nou eens toch een beetje gaat onderverdelen in man-vrouw, tegenwoordig mag dat niet meer, maar ik doe het gewoon wel. Dan zie je toch bij het mannen vaak inderdaad die strijd aangaan. Ze willen gezien worden en dan gaan ze carrière maken. Ik heb zo'n profiel op LinkedIn, u weet er wel. Daar kun je via daarmee zou je banen moeten kunnen vinden en kun je contact leggen met allerlei andere werkenden. En wat je daar aan voorbij ziet komen aan mensen die proberen om zichzelf te bewijzen. Ja, ik ga dit doen, ik ga dat doen, ik heb dit gedaan. En ik heb er voor mezelf ook maar iets van de werf een tekstje opgeschreven. Niet dat het me ooit iets heeft opgeleverd. Carrière maken. En dan vaak ten koste van de ander. En jezelf daarin centraal stellen om jezelf maar beter te gaan voelen. Of je gaat sporten. Nou, zoals u weet ben ik een fietser. En ik zit ook op Strava. Dat is zo'n app. Daar kun je je vorderingen bijhouden. En dan ben je het beste als je op een stuk of op een berg de snelste tijd hebt. Nou, ik kom niet verder dan de middelmaat. Maar als je dan de beste bent, dan ben je de king of the mountain. Ook al is het voor een vlak stuk. Slaat nergens op, maar dan ben je de king of the mountain. En daar ontleen je dan je eigen waarde aan. Of je ontleent je eigen waarde aan geld, een groot huis, aan auto of een hele mooie vrouw die vervolgens al je geld opmaakt om mooi te blijven. Want tegenwoordig heb je daar ook allerlei manieren voor. Zo gaat dat. En zo blaas je jezelf maar op. En als je bij vrouwen gaat kijken, en dan gaat het inderdaad vaak om dat uiterlijk. Onzekerheid zie ik ook vaak bij vrouwen over dat uiterlijk. Zie ik er wel goed uit? En als man, ja, is het al best wel lastig, want daar heb je niet zo'n tact in om dan weer de juiste opmerking te maken. Van ja, als ze nou een kledingstuk aan heeft wat je dan niet geweldig vindt, hoe breng je dat dan weer tactisch? Want die vrouw wil toch vooral horen dat ze er mooi uitziet. En dan is gelijk maar even de vraag van, ja, gaat het dan om dat uiterlijk of gaat het om het innerlijk? Nou, Petrus zegt daar ook iets over, hè. In zijn Bijbelboek. Kleding, uiterlijk. En ja, ook wel bij vrouwen, wat je nog wel ziet, is dat ze het dan zoeken in een rijke en machtige man. Ik kan me ooit nog eens herinneren dat ik verliefd was op een meisje in het dorp. Knap meisje. En ik vond haar heel erg leuk. En zij vond mij ook wel leuk. Tot die jongen daar voorbij kwam. Ja, met een mooie auto. En al een baan en heel veel geld. En ik had alleen maar een gammele oude fiets. Ja, kansloos. Kansloos. Dat soort dingen. We blazen onszelf op. Of we blijven teleurgesteld en leeggelopen achter. Je zou bijna kunnen zeggen, we hebben of een meerderwaardigheidscomplex, wat in feite een minderwaardigheidscomplex is als je er doorheen prikt, want mensen blazen zich op. Of je blijft hangen in dat minderwaardigheidscomplex. En toen moest ik denken, toen ik daar zo mee bezig was, aan zo'n vis die ze in Japan eten, een kogelvis. En zo'n kogelvis die blaast zichzelf op. Het is eigenlijk een onbeduidend visje. Maar die blaast zichzelf op om ervoor te zorgen dat hij zijn vijanden afschrikt. Nou, zo noemen we dat ook. Wij blazen onszelf op om ons boven de ander te verheffen. Om onszelf trots te kunnen maken. Kijk eens wat ik gepresteerd heb. En als het ware, daar duwen we daarmee de ander naar beneden. We blazen onszelf op. Het probleem is echter, die kogelvis houdt dat ook niet de hele tijd vol. Het probleem is echter dat we van nature poreus zijn. U weet wel, hè, dat heb je wel eens, zo'n band. Die ben dan aan het oppompen en die loopt dan weer langzaam leeg. En dan ga je hem in een emmer water doen en vind je het gaatje al niet. En zo zijn wij eigenlijk ook. We lopen langzaam leeg. Dus je moet jezelf steeds meer blijven vullen. Je moet steeds weer die positieve bevestiging krijgen. En je moet steeds weer horen dat je het goed doet. Om je eigen ego in stand te houden. En dat is doodvermoeiend. Hoe kunnen we daar nou anders mee omgaan? Waar vinden wij nou erkenning? Waar vinden wij nou onze daadwerkelijke, echte identiteit? Paulus geeft ons daar een richting in 1 Korinthe 4. 1 Korinthe 4. En ja, bij die Korintiërs was van alles aan de hand. Daar was veel strijd onderling. En die strijd die werd dan gevoerd door middel van de verschillende apostelen, dienstknechten van God die daar kwamen. En mensen ontleden hun identiteit aan die verschillende apostelen, dienstknechten van God. Nou, wat dat betreft is er nog niks veranderd. Hè. In deze tijd ja, zijn mensen soms ook fan van een bepaalde spreker of een dominee. Ja, maar ik vind die geweldig, ik vind die geweldig. Nou, dat was bij de Korintiërs ook zo. Ik ben van Apollos, ik ben van Kefas en ik ben van Paulus. Ze roemden mensen en ze voelden zich beter omdat zij bij de ene partij hoorden en niet bij de andere partij. En zo kreeg je gedoe. En op Paulus werd eigenlijk door veel mensen neergekeken. En dat had er ook wel een beetje mee te maken dat Paulus zijn verschijning ook niet helemaal mee had. Hij zegt ook zelf van ja, mijn verschijnen zeggen ze over mij dat mijn woorden krachteloos zijn. En vermoedelijk had het ook te maken met ja, die ziekte die hij had, die doorn in zijn vlees. Wellicht was dat slechtziendheid. Paulus had ook altijd Lucas bij zich, een arts. Paulus was sterker in zijn schrijven dan in zijn spreken. En hoe gaat Paulus er nou mee om dat er zo naar hem gekeken wordt? Nou, laten we beginnen met vers 21 van hoofdstuk 3. En dan lezen we tot en met vers 4 van hoofdstuk 4. En dan gaan we eens kijken wat er in dit gedeelte staat. Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomstige dingen, alles is van u. U bent echter van Christus en Christus is van God. Laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word. Of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust. Maar daarom ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere. Ik wil eerst even stilstaan bij die laatste verse van hoofdstuk 3. En eigenlijk zegt Paulus daar samengevat, weet je, je kunt van alles te wensen hebben. En ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Dat je wensen hebt. Dat je meer geliefd wordt. Dat je meer gezien wordt. Dat je meer vrienden hebt. Dat je meer liefde ontvangt. Of dat je andere dingen hebt die ontbreken in je leven. Dat je bepaalde wensen hebt. Dat je het fijner hebt op je werk. Dat het beter gaat met je kinderen of dat je kinderen kunt krijgen. Of dat je dochter weer beter wordt. Er zitten hele legitieme wensen bij. En er zitten ook wensen bij dat die, als die niet vervuld worden, dat die heel veel pijn met zich meebrengen. Dat is wel weer een ander onderwerp, die pijn. Die pijn is wel een gegeven waarmee we hebben te dealen in dit leven en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wat Paulus hier in ieder geval wel zegt van, het alles is van u. En dat alles hebben we in Christus, en dat kunnen we vanuit vers 23 lezen, u bent echter van Christus en Christus is van God. En we zullen gaan zien dat daar het antwoord ligt. U bent van Christus. Als we hier zo vanochtend zitten en je gelooft in Jezus Christus, je gelooft in God en je gelooft dat Jezus Christus naar deze wereld is gekomen om voor jou te sterven, dan mag je weten dat je van Christus bent. Nou, we hebben het in een aantal teksten ook alweer teruggezien vanochtend en in liederen. We mogen naar hem toe gaan. We mogen naar God gaan. We mogen naar Christus gaan. Wij zijn zijn eigendom. En we hebben alles, ja, wat we nodig hebben, zet dat maar tussen haakjes erachter, in hem ontvangen. Maar laten we nu eens gaan kijken hoe zich dat verhoudt tot het vinden van erkenning, tot het vinden van identiteit. En dan sla ik vers 1 en 2 van hoofdstuk 4 over. En dan ga ik naar vers 3, waar Paulus ingaat op de wijze hoe hij met de kritiek van de Korintiërs omgaat. Paulus werd beoordeeld, veroordeeld door die Korintiërs, om wie die was. Bijna om zijn uiterlijk en om zijn voorkomen. En dat is iets wat we in deze tijd ook veel terugzien. Je wordt beoordeeld op je foto's op Facebook, Instagram en de hele rimram. En dan zie je dat sommigen soms uren bezig zijn om een mooie foto daar neer te zetten. En dan de indruk te wekken, oh, zomaar even een fotootje waarin je duidelijk ziet van, nou ja, daar zijn ze uren mee bezig geweest. Om het perfecte leven uit te stralen. Zie mij nou eens geweldig zijn. Maar eigenlijk als je door die foto heen kijkt, dan zie je de ongelukkigheid en de leegheid. Hoe gaat Paulus met die beoordeling van anderen om? Met het feit dat hij niet zoveel likes krijgt. Niet zoveel kudos. Hij schrijft het volgende. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word. Of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Paulus zegt van ja, weet je, het is niet het belangrijkste dat ik door jullie beoordeeld word. Sterker nog, het is van heel erg weinig waarde. En dat ligt niet aan jullie, maar dat geldt over de gehele linie. Over de gehele breedte. Het maakt niet eens uit of ik door de hele wereld beoordeeld word. Door wie dan ook. Dat zij gaan bepalen hoeveel waarde ik heb en wie ik ben. En dan gaat hij zelfs al verder. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Moet je eens voorstellen dat je niet jezelf beoordeelt. En hoe vaak zijn we daar wel niet mee bezig? Dat we daar naar aan het zoeken zijn. Dat we ook daar onzeker over zijn. Ik moet u zeggen, ik lijk heel zeker over te komen, maar ik twijfel ook vaak. Doe ik dit goed met mijn kinderen? Pak ik dit goed aan richting mijn vrouw? Heb ik de juiste baan gekozen? Zeg ik de juiste dingen als ik hier moet staan? Is het wel goed wat ik vanochtend al als spreker heb gezegd? Kan ik wel iedereen het naar de zin maken die hier vanochtend zit? Het is altijd maar zoeken. Paulus zegt, ja, daar ben ik dus niet mee bezig. Daar ben ik niet mee bezig. Want dan gaat hij nog verder in vers 4. Want ik ben mij van niets bewust. Ja, Paulus zegt, ik heb niet de indruk dat ik ten opzichte van jullie Korintiërs iets verkeerd heb gedaan. Eigenlijk nog beter gezegd, ik heb mijn uiterste best gedaan. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk richting jullie te handelen als dat God van mij vraagt. Dat zit erin. Als ik ga zoeken naar wat goed is in mijn leven, als ik de juiste keuzes wil maken in mijn leven, dan probeer ik daarin niet te gaan zoeken wat goed voor mij is, wat mijn verlangens zijn, ja zelfs niet eens waar mijn kwaliteiten liggen, of waar ik zou willen waar mijn kwaliteiten liggen, maar probeer ik datgene te doen wat God van mij vraagt. Probeer ik te ontdekken wat Gods wil is, wat Gods bedoeling is met mijn leven. Waar God wil dat ik heen ga. En probeer ik die zaken in gebed aan hem voor te leggen. En probeer ik te luisteren naar zijn roepstem. En we weten allemaal, denk ik wel, dat die roepstem soms ook een fluisterstem kan zijn. Of zoals bij Elia gebeurde, het zachte suizen van stilte. Want ik ben mij van niets bewust. Ik kan mezelf ook niet beoordelen. Want hoe kan ik mijzelf nu kennen? Ja, er is er maar één die ons kent. Heer, u doorgrondt en kent mij. En u legt uw hand op mij. U hebt gezongen nog vanochtend. U kent mij. U weet wie ik ben. Ik ken mijzelf niet. Gaat u maar eens over uzelf nadenken en eens een definitie van uzelf geven. Dan gaat het eigenlijk alleen maar over prestaties. Over bepaalde karaktereigenschappen. Maar wie ben je nou ten diepste in de grond van je hart? Wie ben ik nou precies? Hoe kan ik mijzelf, mijn diepste ik, omschrijven zoals ik altijd geweest ben? Van een klein ventje af tot meer dan 2 meter lang. Wie ben ik nou? Ik ben er nog steeds niet achter. En dan ben ik een hulpverlener. Ik ben geschoold in dat soort dingen. Ik weet het nog steeds niet. Ja, en ik weet nog wel ergens dat ondanks dat ik ouder ben en veranderd ben en sommige scherpe kantjes er wat afgesleten zijn. Ik ben nog wel dezelfde, maar als ik dat voor mijzelf na, ik weet het niet. En daar kan ik door in een enorme identiteitscrisis raken, als ik dat zou willen. Want ik ben mij van niets bewust. Ik weet eigenlijk niet eens altijd of ik datgene wat ik doe, of ik dat goed doe. Maar probeer maar af te gaan op Gods wil. En dan zegt Paulus er ook nog achteraan, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Daarmee zegt hij, het feit dat ik niet het idee heb dat ik richting jullie Korintiërs iets verkeerd heb gedaan, wil nog niet zeggen dat ik het allemaal goed heb gedaan. Herkent u dat ook, dat u met de beste wil van de wereld iets hebt gedaan en er achteraf achterkomt dat u het slecht heeft gedaan? Ik heb met mijn kinderen gehad, ik heb met mijn oudste dochter gehad. Ik ben thuis opgevoed dat een corrigerende tik helemaal niet verkeerd is. En bij ons gebeurde dat dan dat mijn vader driftig werd. Eerst kon ik nog niet hard genoeg weglopen. Nou, dan kreeg ik een tik. Toen kon ik wel hard genoeg weglopen, kreeg ik geen tik. Toen ik 16 was, toen zei ik, kom maar op en ik geef je een schop. Dat is niet goed natuurlijk. Maar ik ging dat meenemen in mijn eigen opvoeding en ik dacht daar goed aan te doen. Ik deed dat met de beste wil van de wereld. Maar ik ben daar fout in geweest. Ik heb dat niet goed gedaan. Ik heb dat later ook met mijn dochter wel besproken. En gelukkig heeft ze daar minder hinder van ondervonden dan dat ik aanvankelijk dacht. Ze zei, ja, ik vond het nog erger dat ik dan in dit gangetje moest zitten en mijn boterham met jam moest opeten, omdat ik jam niet lekker vond. Ja, of dat nou altijd handig was, weet ik ook niet. Maar goed, ik ben me van niets bewust. Ja, je kunt dus dingen doen waarvan je achteraf denkt, ik heb het helemaal niet goed gedaan. Die fouten maken we. En dan komt het laatste. En dan gaan we zo een uitstapje maken. Want dit is wel de kern ook waar het om gaat. Wie mij echter beoordeelt is de Heere. Wie mij beoordeelt is de Heere. Een ander oordeelt niet over mij. En ze doen het wel, maar uiteindelijk is dat niet een oordeel wat geldig is. We zitten allemaal ten opzichte van God vanwege onze zondigheid in het beklaagde bankje. God beoordeelt ons. De Heere beoordeelt ons. Hoe kunnen we dat zien? Ik neem jullie mee naar Galaten 2. Galaten 2. En dan lezen we eerst vers 15 en 16. En ik wil daar even het, wat je dan noemt, het exegetische deel overslaan, hoe je dat nou precies moet bekijken. Ik wil gelijk even de stap maken naar wat dit gedeelte ons eigenlijk geestelijk heeft te leren. Galaten 2. En dan lees ik eerst met u vers 15 en 16. Wij, die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof, en dan staat er letterlijk, van Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, omdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus, en niet uit werken van de wet. Immers uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Als we het hebben over het voldoen aan Gods oordeel, want de Heere oordeelt ons, hebben we net gelezen, dan lezen we hier dat eigen inzet, dat eigen werken, ons niet rechtvaardigt. Dat wil zeggen, daarmee voldoen we niet aan Gods eis. Daarmee kunnen we niet rechtvaardig voor God zijn. Ik kan nog zo goed mijn best doen. Ik kan de grootste prestaties bereiken. Maar daarmee kan ik niet voldoen aan Gods eis. Ten aanzien van Gods eis ben ik naar de mens gesproken een hopeloze nul. Waardeloos. Gedoemd tot eeuwig oordeel, tot de eeuwige dood. En dan staat er gelukkig een maar. En een maar is bij ons meestal negatief, maar een maar bij God hier in dit gedeelte is positief. Dat gaat van helemaal niets naar 200 miljoen schuld naar ontvangst van 200 miljoen, wat je in bezit krijgt bij wijze van spreken. Maar door het geloof, niet in Jezus Christus, het is niet mijn eigen geloof wat mij rechtvaardigt, maar door het geloof van Jezus Christus word ik gerechtvaardigd. Wat houdt dat in? Nou, Jezus Christus liet zijn geloof zien door naar deze aarde te komen, zich te vernederen tot aan de dood van het kruis toe, en daar al onze schuld, al onze zonden, al onze mislukkingen, ons meerderwaardigheidscomplex, ons minderwaardigheidscomplex, mee te nemen aan het kruis van Golgotha. En daar aan het kruis van Golgotha is dat gestorven. En is ook onze identiteit gestorven. Onze identiteit waar wij zo mee worstelen. Waar we zo mee strijden. En dan gaat het verder. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven. En Christus Jezus is de verheerlijkte Heer die in de hemel is. We zijn in hem gaan geloven. Daar zien we hem nu. Daar zit hij nu. Opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Ja, door datgene wat Christus heeft gedaan, door te sterven aan het kruis van Golgotha en zijn hele leven daarvoor, en doordat hij ook weer opgewekt is uit het graf, kunnen wij voor God verschijnen. En dan is het niet zo dat God naar onze identiteit kijkt. Nee, als God naar ons kijkt, dan ziet hij Christus' identiteit in ons. Dan ziet hij Christus in ons. Hij ziet Christus. En onze nieuwe identiteit, wie wij zijn en waar wij erkenning kunnen vinden, dat is in Jezus Christus. En dan doet het er niet meer toe wat voor carrière je hebt, of je nou putjeschepper bent, of dat je nou minister-president bent, of dat je nou al fluitend die berg met je racefiets opknalt, of dat het mijn geval dan van de zomer was, al kruipend omhoog gaat. Nou ja, ik wou niet zeggen half dood bovenaan komt, maar het zag er allemaal niet verheffend uit. Waarom doe je het er natuurlijk ook? Het zal wel iets van die oude natuur, die identiteit nog zijn. Hè? Jezelf willen bewijzen. Ja. Kijk, je hoort net, je kunt ook op fietsen. En dat herken ik ook wel hoor, dat je gaat fietsen en dat je dat een meditatiemoment is. Dat je nagaat dingen over dingen. Dus eigenlijk zijn dat de meest zegenrijke fietstochtjes. Maar al die dingen zijn aan het kruis genageld. En God kijkt daar niet naar. God vindt het niet interessant of ik nou de king of the mountain ben. Of een bankdirecteur ben. Nee, sterker nog, als je naar de Bijbel gaat kijken, dan zie je dat God juist de nederige lief heeft. Dat de Heere Jezus juist bij de hoeren en de tollenaars aanzit. Bij de mensen die het juist niet hebben gemaakt. Nu, waar ligt nou onze identiteit? Waar vinden wij onze erkenning? Ja, dat is onze nieuwe identiteit in Christus. Nou, en dan gaan we nog even naar Galaten 2 vers 20. Daar vinden we dat terug. Heel bekend gedeelte. En ik moet u zeggen, door de voorbereiding op deze spreekbeurt, is dit vers weer anders voor me gaan lezen. Heeft u dat nou ook, hè? Dat je een Bijbeltekst lees je 100 keer. En bij de 101e keer, dan ziet hij er ineens weer heel anders uit. Dat is zo mooi aan de Bijbel. Nou, die is er niet mee eens. Die wil ook van zich laten horen. Of die heeft gewoon honger, dat kan natuurlijk ook. Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, niet meer mijn identiteit. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, ja, ik leef nog in dit lichaam van vlees en bloed en de begeerte van de zonde, die zijn nog steeds in mij aanwezig en nog steeds heb ik soms de neiging om een verbaal om me heen te gaan slaan, als ik me benadeeld voel. Maar dat mag ik wel steeds meer laten voor wat het is, want ik mag als gelovige gaan leven door het geloof van de Zoon van God. Ik mag leven uit het geloof van Christus. Ik mag leven uit de identiteit van Christus. Dat is mooi om te zien. En als ik me dan eens rot voel, als ik dan twijfels heb, als ik het soms allemaal niet weet, als ik dan weer eens geconfronteerd word met mijn eigen falen, met mijn eigen tekortkomen, wat kan ik dan doen? Als ik dan weer eens geconfronteerd word met het feit dat ik in mijn jeugd niet de opvoeding heb gekregen die ik behoorde te hebben en dat er vooral veel negativiteit op me afkwam, als ik nu niet gezien word, of als het in mijn behoefte niet voorzien wordt, neem me even mee naar Galaten 4, vers 6 en 7. We hadden het al over Christus Jezus, Gods Zoon die nu in de hemel is. Daar is ook onze plek, daar is onze identiteit. Uw leven is met Christus verborgen in God, staat in Colossense. Onze identiteit is dus zelfs ook nog in de hemel. Daar kan eigenlijk ook niemand aankomen. Geen mens kan daarover oordelen. En we zijn ook al geoordeeld toen we met Christus meestierven aan het kruis. Maar als ik het moeilijk heb, dan vind ik een weg ook vanuit Galaten 4, vers 6 en 7. En zo geldt dat voor ons allemaal. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. We hebben allemaal de Heilige Geest in ons hart. En die geest, is ook mooi om te weten, die bidt voor ons, die pleit voor ons met onuitputtelijke verzichtingen. En als ik niet kan bidden, dan bidt de geest wel voor mij. En dat geldt voor ons allemaal. We hebben Gods geest in ons hart, die identiteit van Christus in ons uitwerkt, zodat we steeds meer gaan worden naar Gods beeld. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. We mogen naar God de Vader gaan. Daar mogen we troost vinden. Daar mogen we ook wijsheid vinden op moeilijke momenten in ons leven. Daar mogen we er ook bij bepaald worden hoe waardevol we zijn voor God. We zijn zo waardevol voor Hem, dat Hij zelfs dus zijn enige geboren Zoon aan de dood overgaf. Aan de kruisdood. Hij werd vervloekt om ons. En zo mogen we naar God gaan. Mogen we zeggen, Abba, Vader, en daar mogen we troost vinden. En vers 7 vond ik wel mooi. En dat pas ik dan toch maar even toe, het algemene zin in ons leven. Dus u bent nu geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam voor God door Christus. Een slaaf moest werken, had een niet zo'n goede positie. Wij hoeven niet meer te werken om ons te bewijzen. We hoeven daar niet meer voor te ploeteren. We hoeven ons eigen identiteit niet meer omhoog te houden. Maar we mogen rusten in de identiteit van Christus. We mogen rusten in Jezus Christus. En daar hoeven we niets meer te presteren. We mogen zijn wie we zijn. En steeds meer door Gods wil te volgen, groeien in die identiteit. En wat begint als een klein plantje, als we net tot geloof komen, dat mag steeds meer gaan groeien. En dat mag uiteindelijk uitgroeien tot een grote boom die vrucht mag dragen. Tot zover. We willen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we vanochtend bij elkaar mochten komen om u de lof te zingen. Liederen waarin we al heel veel troost en steun mochten ontdekken. We mogen weten dat u altijd bij ons bent en om ons heen bent. Op de moeilijke momenten in ons leven. Misschien wel die moeilijke momenten in de avond, in de nacht. Of juist ook wel als we op ons werk zijn of op school. Of in ons gezin. Of op de momenten dat we er juist mee geconfronteerd worden dat we geen gezin hebben of meer hebben. Heer, u bent altijd bij ons. Sterker nog, u bent ook in ons door uw geest. We hebben in uw zoon, door uw zoon, een nieuwe identiteit ontvangen. Heer, en het is soms nog wat abstract voor ons. En moeilijk te vatten. Het is naar de mens gesproken ook niet iets wat te verklaren is, te bewijzen is. Maar door het geloof mogen we weten dat u in ons leeft. Ons kleine geloof mag inhaken op het volkomen geloof van Jezus Christus, door wie wij gerechtvaardigd zijn. En waardoor we nu kunnen zeggen, Abba Vader, waardoor we mogen weten dat we door u gezien worden. Dat u ons kent, dat u ons hoofd voor hoofd lief heeft, dat u van ons houdt. Dat u ons zo de moeite waard vond, dat u uw zoon voor ons heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. En Heer, als we dan weer eens kampen met verdriet, met pijn, met moeite, met gevoelens van minderwaardigheid, of misschien juist wel van bewijsdrang en arrogantie, met narcistische trekken, en we lopen met onze kop tegen de muur, dan mogen we naar u gaan. Met al onze tegenslagen, met al onze fouten, met alles wat we verkeerd gedaan hebben, met alles waarin we misschien mislukt zijn. En dan mogen we troost en wijsheid bij u vinden. En dan mogen we iedere keer horen van u dat we er mogen zijn. Dat we een kind van u mogen zijn. Dank u wel, Hemelse Vader, voor uw Zoon Jezus Christus. Dat hij voor ons gestorven is aan het kruis van Golgotha. Dank u wel ook voor uw geest die in ons mag leven. Dat die geest ons innerlijk van dag tot dag mag vernieuwen. En dat we steeds meer en meer mogen groeien naar het beeld dat u met ons voor heeft. Dank u wel zo voor wie u bent. Dank u wel ook dat u met ons mee wil gaan. Dat u ons kent, dat u ons persoonlijk kent en dat u onze persoonlijke noden kent, onze persoonlijke pijn, onze persoonlijke moeite. Dat u ons wilt troosten, zelfs in de donkerste momenten van uw leven, ons leven. Dank u wel. Amen.